Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit de lofzang van Maria, vers 3 en 5. Hoe heilig is zijn naam? Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. En die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. De lofzang van Maria, vers 3 en 5. Gemeente, wij willen vanavond Gods woord lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het eerste hoofdstuk, dus 1 Thessalonicenzen 1, vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 11, dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande. Welke in orde is de derde persoon van drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. Lezen we nu 1 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet allen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets ervan te spreken. Want wij zelven verkondigen van ons, hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn.
We gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop van Lize Dingemansen en van Rodé van Driel. En we gaan lezen het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden, en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggen in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10 vers 16. Dewijl dan nu de doop in plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We mogen ook de moeders opstaan van hun plaats. En dan willen we nu de doopvragen stellen, geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Omdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en voor u neemt, deze kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Dingemansen? Van moeder Dingemansen Wisse? Van vader van Driel? Van moeder van Driel Mekelenkamp? Dan mogen de moeders gaan zitten. Geliefde ouders, Wouter, Ingrid, Pieter, Christine, het heeft de Heere jullie willen verblijden en zegenen in jullie gezin. Opnieuw de kinderzegen. En we hebben net gebeden voor jullie kinderen. Voor Lize, voor Odé. En we hebben gebeden tot die almachtige en die eeuwige God. De vorige keer hebben we bij die uit die aanspraak stilgestaan, ouders. En nu wil ik even letten op die eerste zin van het doopgebed. Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Het is nogal wat, hè? Wat hier staat, ouders, de ongelovige en de onboetvaardige wereld. Dat is de toestand in de tijd van Noach. En we weten, in de tijd van Noach, dan wordt de ongerechtigheid heel groot in deze wereld. De ongerechtigheid vermenigvuldigt, staat er in Genesis 6. Dus dat neemt hand over hand toe. De kerk en de wereld wordt vermengd. Er is brute goddeloosheid, ongelovige wereld, dat is zonder geloof, zonder band met God. En onboetvaardige wereld, dat is zonder boete, zonder berouw, zonder bekering. En je zou zomaar een lijn kunnen trekken naar 2025, ouders. En nu heeft de Heere die zond, die wereld gestraft met de zondvloed. Maar voordat die zondvloed kwam, dat weten we allemaal, ook onze kinderen, heeft Noach een ark moeten bouwen. En die heeft daar 120 jaar aan gebouwd. En toen kwam het oordeel. En toen zijn al die mensen van die ongelovige en onboetvaardige wereld verdronken naar uw streng oordeel. Dan blijkt het oordeel van God, in het straf van God, in dat water, in de zondvloed. En nu blijkt ook in dat water het oordeel. Maar dan is er de gelovige Noach. Wonder van genade. In die ongelovige wereld, in die onboetvaardige wereld, in die wereld zonder God, is er een Noach. Dan lezen we ook in Genesis 6, ouders, zo wonderlijk. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat is dat goddelijke maar. Dat is nu vanuit dat welbehagen, midden in die wereld, onverdiend. Kan ook nu. We leven in een goddeloze tijd en we hebben er ook over gehad op de doopzitting. Het is niet zo'n eenvoudige tijd. Maar toch, de Heere werkt nog en kan ook in deze tijd en wil ook in deze tijd genade geven. En dan de gelovige Noach, zijn 8 zielen worden behouden en bewaard. 8 mensen behouden in het water. Noach, Sem, Gam, Jafet, met de vrouwen, Noach en zijn vrouw Sem, Gam, Jafet met de vrouwen, 8 mensen. En na ruim een jaar uit de ark. Wat heeft de Heere gezorgd voor het gezin van Noach? Uit uw grote barmhartigheid. Ze werden niet verzwolgen door het water, maar behouden door het water heen. Door het welk de dood beduid werd, zeggen onze vaderen in het gebed. Heere, almachtige, eeuwige God, u die die onboetvaardige wereld gestraft hebt met de zondvloed met het water. U die de gelovige Noach zijn 8 zielen behouden hebt door dat water heen, door het welk de dood beduid werd. Dan maakte het water scheiding tussen Noach en de wereld. En zo maakt dat doopwater scheiding tussen de kerk en de wereld. Wat een voorrecht, geliefde ouders, dat er een scheiding mag zijn. Jullie kinderen, het is al op de doopzitting aan de orde gekomen. Ze zijn als kinderen geboren op het erf van het genadeverbond. En nu krijgen ze het teken van het genadeverbond. En water maakt scheiding. Maar u maakt vooral dat bloed scheiding tussen de goddelozen en Gods kinderen. Dat bloed, dat werk van Christus, van Jezus, de zaligmaker, over wie we het vanavond ook zullen hebben in de preek. Ouders, familie Dingemans, familie van Driel, roep tot de God van Noach om zijn barmhartigheid over jezelf en over je kinderen. In die ongelovige wereld waar we van deel van uitmaken. Want dat ongelovige, dat onboetvaardige, dat zit hier ook van binnen in ons hart. Maar in deze wereld en met zo'n hart roepen tot de God van Noach. Maar Noach vond genade. Waarom? Omdat God dat wilde. En omdat het bij God vandaan komt. En dat zie je ook in het doopwater. Daar is niemand die erom vraagt. Jullie kinderen hebben er ook niet om gevraagd. Lize en Rodé. Maar ze worden daarbij gebracht. Door jullie bijgebracht. Gedragen. En dan wordt van buitenaf dat water ook op hen gesprenkeld. En zo mag het ook gevraagd worden. Heere, wilt u dan die genade naar uw grote barmhartigheid in ons en dan ook in onze kinderen schenken. Gemeente, water van de zondvloed maakt scheiding, maakt de scheiding. Het oordeel is gekomen. Wij worden ook gewaarschuwd. Maar er is nog een ark. Noach heeft 120 jaar aan die ark gebouwd. Die hamerslagen die hebben geklonken. 120 jaar lang hamerde hij als het ware op die ark. En iedere hamerslag zei, haast je, spoed je, want het water komt, het oordeel komt. En iedere preek en iedere keer als we uit het woord horen, gemeente, dan worden we opgeroepen, haast u, spoed u. Hoeveel hamerslagen heb je al gehoord? En van veruit de meesten in onze Elimkerk en ook die thuis meeluisteren, zal gelden dat we gedoopt zijn. Een enkeling die niet gedoopt is, die er ook nog naar uitzien. Maar o gemeente, als dan dat oordeel komt. En je zult dan met een gedoopt voorhoofd verloren moeten gaan. Dat is het allerergste, maar daar is nog een ark. Maar er komt een moment, dan lezen we en de ark en de deur werd gesloten. Haast u, spoed u, want er is nog een weg ter ontkoming. Kijk maar naar dat doopwater. En kinderen des Heren, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Genade in de ogen des Heren. Grote barmhartigheid. Dan wijst in deze lijdenstijd het doopwater naar de grote barmhartigheid van God. Dat God de Vader zijn Zoon heeft overgegeven tot in de dood. En als je daar nu iets vanavond van mag zien, dan ga je bij het doopwater zeggen, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen, dat de Heere iets van dat goddelijke maar vanavond bij het doopwater zou bevestigen. Ook tot troost van Sion, tot stichting van zijn gemeente. De vaders mogen ook gaan zitten. De kinderen zullen nu binnengebracht worden. En dan zingen we uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na het amen van de doop zingen we de ouders en de gedoopte kinderen voor zover mogelijk staande toe. Dat's Heer en zegen op u daal, Psalm 134, vers 3. Lize, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Hendrike Albertine Rodé, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Wij eindigen met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Ge deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Zingen we nu uit Psalm 45, vers 1 en 8. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En in plaats van uw door lucht en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. Psalm 45, het eerste en ook het achtste vers. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor vanavond vinden we in 1 Thessalonicenzen 1, het 10e vers. Daar staat: en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Op deze tekst rust het onderwijs van zondag 11 over de naam Jezus. En we gaan deze zondag nu lezen. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Zo zegt de catechismus in vraag 29 en het antwoord: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En het antwoord: nee, zij, maar ze verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen, want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. We zetten naar boven Jezus die ons verlost. En dat doen we natuurlijk naar aanleiding van de tekst uit 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. Jezus die ons verlost. Zijn naam zegt het. 29. En zijn plaats bewijst het. 30. Jezus die ons verlost. Zijn naam zegt het. En zijn plaats bewijst het. Gemeente, de tekst is uit de brief aan de Thessalonicenzen. De eerste brief. Wanneer is die brief geschreven? Aan het begin van de jaren 50 van de eerste eeuw. Paulus heeft de brief geschreven en Silvanus, Silas en Timotheus betuigen hun hartelijke instemming. Samen zijn die drie mannen verbonden aan die gemeente van Thessalonica. Je zou kunnen zeggen, het waren de stichters van de gemeente. Ze schrijven aan de gemeente van Thessalonica. En heel opmerkelijk hoe Paulus het zegt: aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en in de Heere Jezus Christus. Het gaat dus over de kern van de gemeente. Het gaat over Gods volk in de gemeente. Gods verkoren en geroepen en verzamelde gemeente daar in Thessalonica. Waar lag dat? Thessalonica ligt in het noorden van Griekenland, de provincie Macedonië. Daar was het de hoofdstad van. En zo'n jaar geleden, als Paulus dit schrijft, is daar in Thessalonica het woord gekomen. Lees het maar in Handelingen 17. En nu een zendbrief vanuit Korinthe naar Thessalonica. En wat zou je nu kunnen zeggen van die gemeente van Thessalonica? Wel, met alles wat er misschien ook verkeerd was, ze waren wel op de Heere Jezus Christus gericht. En ze leefden in een hele sterke verwachting van de wederkomst. Paulus moet ze daarin zelfs nog wat corrigeren, dat ze eigenlijk het werk wel laten zitten, opdat ze maar zo gericht waren op die wederkomst. En zo zie je dat ze mensen waren verbonden aan de zaligmaker en zijn zoon uit de hemelen verwachten, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Jezus, dat was de naam, boven alle naam, ook in Thessalonica. En hem hadden die Thessalonicenzen nodig gekregen. En over die zaligmakergemeente gaat het ook in zondag 11. En hoe is nu ons leven ten opzichte van hem? Gemeente, dan komt dat vanavond opnieuw naar ons. Vanmorgen in de preek over die zalving van Maria daar in Betanië, dan was het eigenlijk dezelfde vraag. Hoe is ons leven nu ten opzichte van die zaligmaker? Is hij nu het hoogste van onze liefde? Of hebben we die zaligmaker nooit nodig? Laten we hem aan zijn plaats? Zijn naam zegt het. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus? Dat is zaligmaker genoemd. Het gaat hier over, ja, die tweede artikel. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heer. Na zondagen over God de Vader en onze schepping, zondag 9 en 10 en de voorzienigheid. Nu komen er 9 zondagen over God de Zoon en onze verlossing. Nu komen we bij het hart van het evangelie. De Vader gaf zijn Zoon. En de Heilige Geest gaat het werk van de Zoon toepassen in mensenharten. Want de Zoon is alleen die brengt tot de Vader. Waarom wordt de Zoon Gods? Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Het gaat hier over de persoonsnaam, de roepnaam van de middelaar. Hij is zaligmaker. Zijn ambtsnaam, volgende week zondag 12, dat is Christus. Dus hij is Christus Jezus. Christus, dat is zijn ambtsnaam, dat is zijn ambt. En Jezus, dat is zijn roepnaam, zaligmaker, gezalfde zaligmaker. Christus, wat hij is, zijn ambt. En Jezus, zijn persoonsnaam, wie hij is. Om even een voorbeeld te geven. Onze koning heet Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander. Koning, dat is zijn ambtsnaam. Hij draagt het ambt van koning. Hij is onze koning. En zijn roepnaam is Willem-Alexander. En zo is Christus de ambtsnaam van de middelaar. En Jezus zijn roepnaam. Jezus, zaligmaker. Er waren mensen in de tijd van Jezus die ook Jezus heten. Het was eigenlijk een gewone roepnaam. Komt in het Oude Testament ook al voor. Jezus Grieks, maar in het Oude Testament, het Hebreeuws, welke naam? Hosea. Heil, redding, verlossing. Jozua. Dat is eigenlijk nog een iets andere naam. Dan staat er, dat betekent eigenlijk de Heere, Jehovah geeft heil, redding, verlossing. Jozua. Hij leidt het volk naar Kanaan. In Kanaan. En Jozua, de hoge priester, leidde de terugkeer uit Babel. En Hosea, hij was een profeet, hij predikte de verlossing. Zij waren zijn dienstknechten. Hij was hun heere. Zij brachten alleen uitwendig heil, zegt Johannes van der Kemp in zijn catechismus. Maar hij brengt het geestelijke en eeuwige heil. Waarom wordt hij zaligmaker genoemd? Wie heeft hem die naam gegeven? De Vader in de eeuwigheid door God. In die naam komt die naam in Gods gedachten voorop. Gij zijt mijn Zoon. En in de tijd dan wordt die naam gegeven als de engel van Gabriël naar Nazareth gaat. En daar ook gaat zeggen, Lucas 1, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En de engel heeft het ook aan Jozef verteld in de droom. En zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En Jozef heeft zijn naam genoemd bij de besnijdenis en noemde zijn naam Jezus. En Bartimeus, hij heeft in de nood van zijn leven geroepen, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. En die moorman op zijn wagen, hij heeft gezegd, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En vanuit de hemel is het door hemzelf gezegd, zijn naam genoemd, Openbaring 22, het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Jezus. Jezus is de Zoon van God. O, dan bepaalt die naam Jezus dat God de Vader zijn Zoon heeft overgegeven. Dat deze Zoon kwam uit zijn eeuwige liefdehart. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die Zonen Gods, Jezus, zaligmaker, dat zet ons ook stil bij onze naam. Wij zijn zonen van Adam en dochteren van Adam. Geliefde doopouders, dat is dan ook vanavond weer zo ernstig naar voren gekomen. Die naam Jezus, daartegenover staat de naam zondaar. Want zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed, dat is verlossen van de zonde. En dan zegt de naam Jezus eigenlijk ook onze naam is zondaar, doelmisser, afwijker van al Gods geboden. En nu hebben jullie je kindje ook bij het doopvond gebracht vanavond als een zondaar, als een zondares. En zij heeft die zaligmaker zo nodig. De werkelijkheid van ons zondaars bestaan wordt daar in dat doopwater aangewezen. Maar ook de rijkdom van de naam van Jezus, zaligmaker, wordt gepredikt. O zaligmaker, hij is het toch? In Thessalonica werd zijn naam ook genoemd. Op hem, zei ik al, waren die kinderen van God in Thessalonica gericht. Paulus was er gekomen een jaar geleden, voordat hij die brief schreef. We lezen in Handelingen 17, en door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen ze te Thessalonica. En wat is Paulus daar gaan doen? Jongens en meisjes, wat moet nu een dienstknecht van de Heere doen? Ja, preken zeg je, dat heeft Paulus ook gedaan. Hij is naar de Sabbat, naar de synagoge gegaan. En daar heeft hij 3 Sabbaten lang gepreekt in de synagoge van Thessalonica. Daar in het noorden van Griekenland, die hoofdstad van Macedonië. En wat heeft Paulus daar gepredikt? Lees het maar in Handelingen 17. Dan staat er, hij ging de schriften openen. En hij heeft hen voor ogen gesteld dat de Christus moest lijden en opstaan. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden verkondig. Toen is die naam van Jezus daar genoemd, gepreekt, uitgestald in de synagoge van Thessalonica. En toen is de Heilige Geest daarin meegekomen, want dat is zo nodig. We kunnen wel over de naam Jezus horen, we kunnen wel over de naam Jezus spreken, we kunnen er wel naar luisteren, we kunnen die naam wel proberen uit te stallen. Maar weet je wat Paulus zegt? Nu is dat evangelie niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Toen gingen er sommige Joden geloven daar in de synagoge. Maar dan zegt Lucas in Handelingen 17 ook een menigte van Grieken, heidenen, belangstellende heidenen en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. En toen gingen ze in Jezus De enige zaligmaker zien. O, dan werd Jezus het hoogste van hun verlangen. Zoals we dat ook vanmorgen van Maria hebben gehoord. Deze mensen gingen de naam van Jezus horen in de verlorenheid van hun leven. En ze gingen Jezus, de naam Jezus, kennen. En ze gingen die naam Jezus noemen. En dat alles door de kracht van de Heilige Geest. Daar zie je toch naar uit. Familie Dingemansen, familie van Driel. Dat gebeuren mag in je hart, in je leven, in je gezin. Dat die zaligmaker ook de belangrijkste mag worden. Dat we gaan leren wie we zijn, maar ook wie die zaligmaker is. Gemeente, daar gaan we toch. Daar smeken we toch om. Het gaat toch zo nauw uit, want zonder zaligmaker kan het niet. Paulus zegt in een andere brief, die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zei een vervloeking, Maranatha, zegt hij erachter, de Heere komt. Op reis naar de rechterstoel, geliefde gemeente. Op reis naar die rechterstoel. En we gaan allemaal voor die rechterstoel van Christus komen. O, bedenk dan toch wat tot uw vrede dient. Je hebt een zaligmaker nodig. Al 5 keer ging de roepstem door de gemeente dit jaar van het sterven. En dat zegt ons, o, denk er toch aan. Hoe zul je zonder verschrikken voor die rechterstoel van Christus verschijnen? Kan alleen als ik deze naam mag kennen. Jezus de zaligmaker. En dan gaat hij, waarom wordt die Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt. O, dan gaat die betekenis van de naam Jezus open. Dan gaat die olie vloeien. Je zou kunnen zeggen, dan gaat die roos van Saron geuren. Omdat hij ons zalig maakt. O, dan is ieder woord hier, ook in de catechismus, een zaak. Omdat, dat is de reden. Dat is nu de enige reden. Waarom wordt hij nu zaligmaker genaamd? Omdat, daarom. Omdat hij, Jezus, ons. Dat is zijn volk, dat zijn zijn onderdanen. Dat zijn degenen die van eeuwigheid zijn verkoren en in de tijd worden toegebracht. Omdat hij ons zalig maakt. En dan staat het hier echt in de tegenwoordige tijd. Zalig maakt. En zalig maken, ik zei het al, verlossen van het grootste kwaad. Wat is dat grootste kwaad? Dat is de zonde. Want we zijn door de zonde God kwijt. En dan brengen tot het hoogste goed. Wat is het hoogste goed? Dat is dat we weer bij God in de verzoende betrekking mogen komen. En dat is nu een voortgaand proces in het leven van Gods kinderen. Dat begint in de wedergeboorte, dat zalig maken. O, ik zeg niet op het moment van de wedergeboorte dat iemand zich dan zalig voelt. Dan voel je je juist buiten de Heer en buiten zijn gemeenschap staan. Maar dat is wel de weg waar langs iemand zalig gemaakt wordt. Want zalig, dat betekent vol van het allergrootste geluk. En dan ga je leren dat je ongelukkig bent zonder God en zonder Christus. Dan ga je daar iets van zien. En dat is een voortgaand proces. En dat is dan pas af, hè, dat proces, als een kind van God sterft. Dan is naar de ziel volkomen goed. En straks bij de wederkomst naar ziel en naar lichaam volkomen zalig. En dan staat er achter en van al onze zonden verlost. O, dan zegt de catechismus, nu zullen we nog eens even verklaren wat dat zalig maken is. Zalig maken, dat is eigenlijk van al onze zonden verlossen. Dan is weer ieder woord een zaak. Jezus redt van de zonde, van de zonde. Hij geeft smart over de zonde. Hij trekt uit de duisternis van de zonde. Hij breekt in het leven de macht van de zonde, van al onze zonden. O, dat zijn de zonden die er zoveel zijn. De zonden van bedrijf die ik bedrijf. De zonden van nalatigheid. De zonden die ik dus juist, waardoor ik dingen ook nalaat en niet doe. Dat zijn de zonden van mijn gedachten. Dat zijn de zonden van mijn woorden. Dat zijn de zonden van mijn werken, van mijn daden. Dat zijn mijn dadelijke zonden, mijn dagelijkse zonden. Dat zijn ook de aangeboren zonden. En daarvan verlost Jezus nu zijn volk van al onze zonden, heel persoonlijk ook mijn zonden. En die zonden, die zijn er zoveel hier in het meervoud geschreven. Hij gaat ervan verlossen. Verlost staat er. Hij gaat ervan bevrijden. Hij gaat je ervan losmaken. Het is een volkomen zaligmaker. O Jezus die ons verlost, zegt Paulus. O Thessalonicens, een gemeente in God de Vader en in de Heere Jezus Christus. Dat is nu die zaligmaker die ons verlost van de toekomende toren. Hij gaat zaligmaken van de zonde verlossen. Is dat geen prediking in de lijdenstijd? die zaligmaker verlost. Hij redt, hij geeft heil. O, daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen. Daarvan hebben we vorige week zondag gehoord vanuit Jesaja 53. Hij heeft zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld. En daarom zal hij ook zaad zien. Hij heeft die krankheden op zich genomen. Hij heeft die smarten gedragen. Zie hem daar gaan, Jezus, naar Gethsemane. En hij kruipt daar als een worm. En geen man. Hij wordt geleid naar Gabbata. De ploegers hebben op zijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Hij wordt uitgeleid naar Golgotha. Jezus dragende zijn kruis ging uit. Waarom? Om ons zalig te maken. Om ons van al onze zonden te gaan verlossen. Hij ging daar op Golgotha het verbond der genade en der verzoening besluiten. Toen hij zeide: het is volbracht. Hij is daar neergelegd na zijn sterven in het stof des doods. Maar de Heilige heeft geen verderving gezien. Hij is opgewekt uit de doden in het graf, vanuit het graf van Jozef van Arimathea. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit daar aan zijn vaders rechterhand, Jezus, die zijn volk verlost. Zie zijn gang om zijn volk te gaan verlossen. Zie die gang vanavond in het doopwater. Heb je dat water zien sprenkelen daar op de hoofdjes van die twee kinderen. En dat betekent dat daar bloed is, dat daar het werk van Christus is. Dat daar dat verlossende werk noodzakelijk is, maar dat dat ook mogelijk is. Zou je dan met dat gedoopte voorhoofd niet naar de Heere gaan? En zou je dat dan eens niet aan de Heere laten zien? En zou je dan je hoofd niet eens in je nek leggen en zeggen: Heere, nu is hier een zondaar, nu is hier een zondares, al zoveel jaar bevlekt met 1000 zonden. O, zou die zaligmaker mij ook zalig mogen maken van al mijn zonden. Jongeren, dat kan voor jullie, maar ouderen, dat kan ook nog voor u. Dat kan nog voor een 80-jarige, dat kan nog voor een 90-jarige. O, val de Heere eens heilig lastig. Ook als je moest zeggen: ik ben 90 jaar geleden gedoopt. En hoe moet ik toch ooit God zonder verschrikken ontmoeten? O, haast je. Die hamerslagen klinken nog, maar ze blijven niet klinken. Ze zullen klinken straks in de eeuwigheid. Dan zul je te later achterkomen, als je die zaligmaker aan zijn plaats hebt gelaten. Dan zullen die hamerslagen als het ware van die ark je gedurig nog in de oren klinken. Dat je de weg geweten hebt, maar niet bewandeld. Dat je die ark niet bent binnengegaan. Dat je zonder zaligmaker bent, o gemeente. Zie dan toch toe dat gedien die spreekt niet verwerpt. Thessalonica. Gemeente die ons verlost, zegt Paulus. Jezus, van de toekomende toren. En dat is dan ook zo'n ernstige zaak, de toekomende toren. Wat is nu die toren van God? Dat is die heilige afkeer van de zonde, waarom hij die zonde ook moet straffen. Die zonde, die toren van God, die rust op ons. Doopouders, we hebben het vanavond ook gehoord. In dat doopformulier, dat eerste begin, hè. Die bekende woorden: we zijn kinderen, daar storen ze wij met onze kinderen, wij allemaal. En die toren die komt naar ons toe, toekomende toren, die komt als het ware steeds dichterbij. En die blijft op ons liggen als Jezus die niet wegneemt. En van die toren verlost Jezus zijn volk. Is hij dan niet een Jezus die ons verlost? En dat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dan wordt het nog eens benadrukt, bij niemand anders. En wat zijn wij vaak aan het proberen om bij iemand anders zaligheid te zoeken. Want dat zoeken, dat zelf doen, dat zit zo in ons bloed, hè. Dat verbroken werkverbond. Heere, heb maar wat geduld. Heere, heb maar wat geduld. Ik zal mezelf wel redden. Ik zal mezelf wel verlossen. zal mezelf wel zalig maken en ik doe dit nog eens wat en ik zal dat nog eens wat beter doen. En Heer, oh gelukkig als de Heer het vast laat lopen in je leven. Misschien zitten er wel van die mensen vanavond. Dan zeggen ze, Heer, dan wil ik proberen een zonde te laten. Het lijkt wel alsof er 20 zonden voor in de plaats komen. Ik wist niet dat er in mijn hart zo'n verschrikkelijke bron van zonde was. En als je dan eens mag horen in de preek of in het lezen van die naam Jezus, dat is groot. Dan wordt die naam Jezus je zo onuitsprekelijk dierbaar. Dan lijkt het wel alsof je hart naar hem toegetrokken wordt. Dan krijg je een nieuwe Bijbel. Oh, dan heb je natuurlijk al zo vaak over Jezus gehoord en die naam in de preek en in de Bijbelvertellingen en thuis als je het las en je zou er misschien wat van kunnen zeggen over Jezus, maar dan is het net alsof je voor de eerste keer van hem hoort, de naam Jezus. En dan komt er een gang in je leven om hem te mogen kennen, om hem meer te mogen kennen, om hem te mogen gewinnen, om zijn werk toegepast te krijgen in je leven. In die nadere oefeningen, moe gestreden zondaar, hoe lang hou je het nog vol buiten Jezus? Ben je nog zoveel bezig met ik, ik, ik? Groot als je is net als Maria vanmorgen in de preek, als je nu eens werkelijk door alles heen mag zakken en hem al je liefde mag waardig schatten, wel hij je rechterhand wilde vatten bij niemand anders. Daar had Maria toch iets van geleerd, bij niemand anders. Is mijn zaligheid te zoeken en te vinden. Groot als je je werken mag verliezen. En zijn werk over mag houden. Nog groter als je je leven mag verliezen. En zijn leven mag vinden in hem alleen. En dat doet de Heer allemaal niet op één dag. Van der Kemp zegt, hij past de zaligheid toe, niet in één ogenblik, maar van trap tot trap. Zo is het, hè? Trap tot trap, zo geleidelijk aan. Maar hij is de enige, hoor. Thessalonica, er is er maar één. Dat is niet Cassander, hoor, de generaal van Alexander de Grote, die Thessalonica stichtte. Dat is niet de Romeinse keizer Augustus die van Thessalonica een vrije stad maakte. Dat is niet Dionysos, de wijngod, die in dronkenmansfeesten daar werd gediend. Dat vind je niet op de Olympos, die godenberg, die geheimzinnige godenberg bij Thessalonica. Maar Jezus, die ons verlost. Hoor eens, armen en ellendigen, ook vanavond. Daar is bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. Van Jezus die verlost geldt, wat we nu gaan zingen, nooddruftigen. Zal hij verschonen aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het 7e vers. Jezus die ons verlost, zijn naam zegt het, zijn plaats bewijst het. Want dan gaat het in 30 nog over die plaats van die enige zaligmaker. En geloven dan die ook die hun welvaart en hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. En dan moet de catechismus zeggen, nee, dan is daar eigenlijk in het leven van zulke mensen geen plaats voor Jezus. En natuurlijk, het is wat tegen de Romeinse achtergrond, maar laten we maar heel dicht bij huis blijven. We zijn eigenlijk allemaal een beetje Rooms. Want wat zoeken wij de zaligheid overal buiten de zaligmaker? En dan verloochenen we hem met de daad. Dan achten we hem niet. En gemeente, ondanks die enige zaligmaker, als hij ons gepredikt wordt, als hij openlijk ons verkondigd wordt, als hij ons liefdevol aangeboden wordt, als zijn werk ons aangeprezen en aangewezen wordt, en wij gaan dan die Zoon van God vertreden, en we gaan het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten. We gaan die geest der genade smaadheid aandoen. We willen niet met de zonde breken, maar onze afgoden vasthouden. Onze eigen gerechtigheid opbouwen. Het kan zo dichtbij komen wat het toch niet is. Hem roemen met de mond. Je kunt oppervlakkig over Jezus praten. En je kunt optochtelijk over Jezus praten. En je kunt opdringerig over Jezus praten, zonder te weten waarvoor je hem echt nodig hebt, gemeente. Dan moeten we altijd maar erg in hebben, tegen welke achtergrond iemand over Jezus spreekt. Dan kunnen we zo de mond vol van hem hebben, en dat ons hart toch uiteindelijk ver bij hem vandaan blijft. Kijk, die mensen in Thessalonica, die hebben die naam Jezus ook genoemd, die andere mensen. Ik bedoel dus niet Gods kinderen. Maar dan bedoel ik die andere mensen. Toen kwam er een oproer in Thessalonica, hè? Handelingen 17. En dan slepen ze Jason en die broeders voor het gerecht. En dan roepen ze, hè? Ze schreeuwen door de straten en ze zeggen, deze doen tegen de geboden des keizers. En die zeggen dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. Dan noemen ze ook die naam van Jezus in de straten van Thessalonica. Maar dat was niet Jezus die hen verlost. Maar Jezus die ze niet nodig hadden. Het was maar een klank. Een Jezus. Gemeente, is de naam van Jezus ons alleen maar een klank. Misschien een bekende klank. Maar we kennen hem niet met het hart. Wat is die naam van Jezus dichtbij, hè? Die naam staat als je gedoopt bent hier op je voorhoofd geschreven. De naam van de Vader en van de Zoon, dat is de naam van Jezus en van de Heilige Geest. Dan staat die naam van Jezus op je voorhoofd ook geschreven. En dan toch niet in je hart, dat is het ergste. Want van 2-in-1, of Jezus geen volkomen zaligmaker, of ze moeten alles in hem hebben, die hem met een waar geloof aannemen. En dan denk ik nog even aan die preek van vanmorgen. Dan komt die vrouw daar in dat vertrek bij Simon de Melaatse, en dan breekt ze die nardusfles open. En dan stroomt alles over Jezus, haar zaligmaker, heen. En dan mag ze alles in hem hebben, wat tot haar zaligheid nodig is. Gelukkige Maria, gelukkige vrouw, die mag nu werkelijk alles in hem hebben. En dan zegt Jezus, en dat heeft ze nu gedaan als een voorbereiding voor mijn begrafenis. Wat is dat groot. En die discipelen, och, dat geldt natuurlijk ook voor hen, maar ze stonden er eigenlijk nog zo buiten op dat moment. Dan moest er ook weer licht overkomen. Dat kan ook vanavond zo zijn. Dat je hart als het ware wel naar hem schreeuwt. Maar dat je toch moest zeggen, o, wie is hij toch? Opdat ik in hem zou mogen geloven. O, dan moet hij niet iets, maar dan moet hij alles worden. En dan moet er steeds maar weer opnieuw licht over Jezus vallen. Dan moet ik steeds maar weer gaan verliezen. En steeds maar gaan sterven. En steeds maar weer ervaren. Het is hier in mij niet te vinden. Maar om nu alles in hem te mogen vinden. Wat tot mijn zaligheid zo nodig is. Dan gaan die Thessalonicenzen. Dan zegt Paulus na een jaar, je weet het toch, geliefde broeders, dat werk van uw geloof en die arbeid der liefde en die verdraagzaamheid der hoop, weten de geliefde broeders uw verkiezing van God. En dan moet je nu maar gaan leven, zegt Paulus tegen die Thessalonicenzen, verbonden aan Jezus die ons verlost. Ouders, daar moet je nu mee bezig zijn. Of dat in je hart mag zijn en ook in het hart van de kinderen. Geloof en liefde en hoop bij God vandaan. Gemeente, er is geen gebrek, hoe groot, hoe zwaar bij enig zondaar, of in deze Jezus is een alles voldoende volheid, Johannes van der Kemp. Dus er is geen gebrek, hoe erg daar is, als we moeten zeggen, er is in mij niks te vinden. Dan mag ik je zeggen, in Jezus is alles te vinden, wat een arme zondaar nodig heeft. En straks, volkomen verlossing. Jezus die ons verlost. Weet je wat dat betekent? Hij maakt ons door zijn verdiensten en kracht zalig. En hij maakt ons zalig hier en hiernamaals. De kanttekening bij dit vers. Hier en hiernamaals eeuwiglijk. En dan zal zijn naam eeuwig de eer ontvangen. Dat is Gods naam. Dat is Vaders naam. Dat is de naam Jezus. En dat is de naam van de Heilige Geest. Dat is de naam van de drie enige God. Wel nu dan, gemeente en doopouders. We besluiten met de wens uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Waar Paulus zegt, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u lieden. Amen. We willen eindigen met gebed. O Heere, zie ons dan niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde en van uw welbehagen, wiens naam is Jezus. En wilt u zo uw woord meegeven, ook de week in, wat we in deze dag hebben gehoord, tot drie keer toe. Gedenk de gemeente en de doopouders. En wilt u ons ook zo verder in deze avond en in de komende dagen gedenken. En ons horen alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 72 vers 11. Psalm 72 vers 11. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.